Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 47 en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schelbazuin geluid, galm Gods glorie uit, hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Psalm 47, het derde vers, gaan we samen zingen. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 14, vers 1 tot en met vers 14. Johannes 14, vers 1 tot en met vers 14. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen christelijk geloof met de woorden van de geloofbelijdenis van Nicea. En we zingen na de belijdenis: loof de Heer, want Hij is goed, loof Hem met een blij gemoed. Spreken nu in ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij die de mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben, en van nu kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 68, vers 9, 10 en 17. God wagend boven het luchtzwerk, zijn tienmaal duizend sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit, de Sinaï in heiligheid, omringd met van bliksemstralen. 68, vers 9, 10 en 17. Wij willen vanmorgen op deze dag van herinnering uw aandacht vragen voor hetgeen u vinden kunt in Johannes 14, vers 1, 2 en 3. We gaan dat eerst lezen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt. Waar ik ben. Ga door de hemelvaart vanmorgen. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Vers 2, het laatste gedeelte. Ja, dat kunnen we dan de rest van de week onthouden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het zijn woorden die door de Heer zijn gezegd 2000 jaar geleden. En als we dan rondom die boodschap van de Bijbel, die boodschap van hemelvaart, eens dus kijken naar vers 1, dan zegt de Heer daarin, geloof ook in mij. Dan doet u een oproep. Vervolgens heeft hij het over hen heen gaan in vers 2. En dan zegt de Heer dat hij daar woningen gaat bereiden. Het huis van zijn vader zijn vele woningen en ik ga heen om een plaats te bereiden. En tenslotte voegt de Heer eraan toe, als hij dat gedaan heeft en als hij daarmee klaar is, dan komt hij weer terug, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dus het gaat over de hemelvaart, het heengaan aan de Heere. We beluisteren in dit gedeelte een oproep, een heengaan en een wederkomen. Gemeente, het is vandaag hemelvaartdag. En dat is een herinnering aan de heengaan van de Heer naar de hemel. 2000 jaar geleden is de Heer opgenomen van de aarde en is hij ingegaan in zijn heerlijkheid. En Lucas beschrijft het ons en een wolk nam hem weg. Ik heb al eens eerder in de hemelvaartdienst verteld hoe we ongeveer dat kunnen begrijpen. Met onze kosmos die heel groot is. En dat de Heer dus niet, ik bedoel dat echt eerbiedig, niet is ingestapt in een of andere vliegtuig, een raket en door die ruimte heen gevlogen is. Dat is onze manier van denken en zien. Maar Gods manier van denken zien is anders dan de onze. En Gods ruimte is ook anders. En de Heer is dus op de hemelvaart ingegaan in de heerlijkheid van zijn Vader, zijn goddelijke heerlijkheid. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen, natuurkundig, dat weten we niet. Het wordt ons alleen in de Bijbel verteld. De Heer is heen gegaan. Een enkele keer na zijn heen gaan heeft hij zich nog uit die heerlijkheid vertoond. De eerste keer was bij Stefanus. Hij stierf. Want Stefanus zag de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods. Dus dat heeft hij echt gezien. De tweede keer was bij de bekering van de apostel Paulus. Toen heeft hij zich ook getoond. Met Paulus heeft hij echt gezien. Naar lichaam en ziel. Dus gewoon lichamelijk heeft hij Jezus gezien. En tenslotte, de laatste keer, dat is in het boek Openbaring, het laatste boek ook van de Bijbel. En daar heeft hij zich aan Johannes getoond en heeft hem ook dat boek Openbaring gedicteerd. En daarna heeft de Heer gezegd, kom ik niet meer terug. Dus het is niet zo dat de Heer nu nog terugkomt op de aarde. Dus één groot moment, en dat is de laatste trap in de verhoging van de middelaar, dat hij inderdaad terugkomt naar deze aarde. Dan volgt het oordeel, we komen in onze derde gedachte nog op terug. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is de belofte die hij gedaan heeft. In 2 Petrus kunnen we dat lezen. Nou, vanmorgen staan we stil bij het heengaan van de Heer. Dus dat is de tweede fase eigenlijk in zijn verhoging, de opstanding, de hemelvaart, zitten aan de rechterhand Gods en zijn wederkomst ten oordeel. En de Heer die vermeldt die hemelvaart aan de discipelen. Uw hart worden niet ontroerd. Judas is inmiddels weg. Die is de Heer aan het verraden. Het Sanhedrin komt ook samen deze nacht om de Heer te doden. En de volgende morgen zal Pilatus het doodvonnis ook uitspreken. Dan zal de Heer rondom 9 uur aan het kruis sterven. En in deze hoofdstukken, 14, 15, 16, kijkt hij dat ware vooruit. Wat er dan daarna, na zijn dood en zijn opstanding allemaal gebeuren zal. En dat hij zal komen tot heerlijkheid en dat de Heilige Geest zal worden uitgestort. En daar geeft de Heer onderwijs over aan zijn discipelen, 11 kinderen van God. En dan begint de tekst in vers 14, hoofdstuk 14, met uw hart worden niet ontroerd. Het woord ontroerd, dat zou ons de gedachte kunnen geven, wordt niet verdrietig. Maar dat is onjuist. Ontroering kennen wij wel, als je iets ergs gebeurt, dan raak je ontroerd, of iets moois, dan ontroerd, iets wat je niet verwacht. En dat heeft met ons met emotie te maken, dat heeft met ons met een bepaalde ervaring te maken. Dan moet je oppassen dat we dat hier niet gaan lezen, dat de discipelen daar een beetje ontroerd zijn door de omstandigheden of zo. Het Griekse oorspronkelijke woord geeft eigenlijk veel meer de gedachte van geschokt, verschrikt, bang. En dan zegt de Heer, wees nou niet al te zeer verschrikt. Wees niet al te bang. Dan ziet u ook weer het belang van de grondtekst. Dat ook een vertaling, hè, dat je dat altijd moet bestuderen, dat je niet in de war raakt met die vertaalde woorden. Word dan niet al te zeer verschrikt. Waarom zouden de discipelen eigenlijk verschrikt moeten zijn? Nou, in de eerste plaats had de Heer in het vorige hoofdstuk, hebben afgelopen zondag bij stilgestaan, tegen hen gezegd dat hij weg zou gaan. Dat God in hem verheerlijkt is en dat hij dus nog een poosje bij hem zou zijn, maar daarna niet meer. Hij zou dan 3,5 jaar met de Heer rondgewandeld. Dus dat gaf in de eerste plaats al een vraag, een schrik. Tweede plaats was Judas weggegaan. En Judas was een vertrouwenspersoon onder de discipelen. Die droeg tenslotte niet voor niks de portemonnee. En dat is al iemand die daartoe vertrouwt. En was weggegaan en dat was niet. Ja, er zat een, niet dat ze alles al precies wisten, maar er zat er geen goed gevoel, zouden wij zeggen tegenwoordig. Het weggaan van Judas. Dat heb je tegenwoordig ook wel eens in de kerk. Iemand blijft zomaar weg. Dat is niet altijd een goed gedachte. Dat geeft soms geen goede gevoelens. Daar word je ook een beetje verschrikt door. En in de derde vraag, de Heer grijpt ook wat vooruit. En dan, ja, die nacht zal er nogal wat gebeuren. En trouwens ook moe, discipelen. En dan ondertussen is Sander in bezig. En dan zegt de Heer ook een beetje vooruitgrijpend. Raak dan niet al te zeer in verwarring. Dus er is heel wat aan de hand donderdagsnachts. En de Heer weet dat, hij kent het hart van die discipelen. En hij gaat daarop in. Wat is dat ook een mooie en ontroerende gedachte. Dat de Heer nu afweet van wat er in ons leven gebeurt. Wat er in onze omgeving gebeurt. Maar dat hij ook weet wat er in ons hart, in ons innerlijk gebeurt. Soms dan ben je bezig met bidden. En dan probeer je dat natuurlijk netjes te zeggen en zo. In een ambtelijk gebed en in een persoonlijk gebed. En dan zegt de Heer wel eens tegen je. Als je het goed kunt zeggen. Ik weet het al. Dat hij dat al lang weet. En dat hij precies weet in welke moeite we hebben, welke zorg we hebben. En ook dat hij ons als het ware uitnodigt en zegt, leg dat nou maar bij mij neer. Uw hart wordt niet ontroerd. De Heer kent het hart van zijn discipelen. Hij kent ook het hart van al zijn kinderen, ook vanmorgen. En wat is dat een ernstige gedachte als we slechte dingen doen? Maar wat is dat ook een troostvolle gedachte als we het niet meer zo goed weten. Als we in de war raken. Dat er nou een God is die erboven staat. En die alles bepaalt en bestuurt naar een door hem bepaald doel. Uw hart wordt er niet ontroerd. Dan voegt de Heer daar iets aan toe. Gaat over de hemelvaart. Gij lieden gelooft in God. Moeten weer de discipelen nemen. En dan staan ze daar. En het gaat allemaal zo anders. Maar de Heer bedoelt. Jullie geloven toch dat God alles bestuurt en regeert. Jullie vertrouwen toch op Gods leiding. Jullie geloven in God de Schepper. Jullie geloven in de besturing van God over alle dingen. Dat is een belangrijke gedachte natuurlijk. Hè? De Heer zegt, in alle verwarring, in alles wat je niet begrijpt, geloven jullie, vertrouwen jullie erop dat er een God is in de hemel. En daar werden de Joodse mensen natuurlijk mee opgevoed met die gedachte. De Heer regeert, we zingen het ook in de psalmen. Jullie geloven in God. En de Heer onderstreept dat eerst maar eens even. Dat het een hele belangrijke gedachte is in alle moeilijke dingen van ons leven. Geloven in God, dat er een God is die alles bestuurt en regeert. Waar we geboren worden. Waar we opgroeien. God die alles regeert in de fijne dingen van ons leven. Als we een kind ontvangen, we hebben een dankzegging gedaan. Gij die de geloofde God, Gods goedheid. Maar ook in alle moeilijke dingen, in zijn verdrietige dingen. Gij die de geloof in God. De Heer zegt niet van, dat komt toevallig en het is allemaal. Nee, dat is Gods besturing. En u mag dat ook kwijt aan God. De Heer heeft er ook een bedoeling mee. Ook wat dat die nacht gebeurde met de Jezus en zo, daar heeft hij een bedoeling mee. Gods wijs beleid. Ja, zegt u, maar dat vind ik toch wel moeilijk. De discipelen vond het ook moeilijk hoor. En wij willen zo graag ook God helemaal begrijpen. God ook kunnen narekenen. Waarom doet God nou dit in ons leven? En waarom doet God nou dat in ons leven? En waarom gaat dat zo? En waarom ben ik nou lid van die kerk? Een heleboel mensen vinden het niet zo fijn, ik heb liever een andere kerk en zo. Ja, dat God zo bestuurt. En God zo geleid in uw leven. Gij lieden, geloof, trouw op God. En dan heeft de Heer zo zijn eigen bedoelingen mee. En dan zegt hij in de Bijbel, Isaiah 55, mijn gedachten zijn het ieder gedachten. Mijn wegen zijn het uw wegen. Dus de Heer onderstreept dat voor die discipelen. Ook in die nacht van dat verraad, ook als Judas weggaat. En als ze vannacht dan zullen verlogen, als de Heer volgende aan het kruis wordt gehangen. Dat is nou allemaal Gods raad. Gods welbehagen. Gij lieden gelooft in God. Gemeente, wat is dat een ontzettende diepe gedachte ook voor de gemeente Gods in deze wereld. Met alles wat ons overkomt, alles wat wij meemaken. Dat er in de Bijbel staat, in Jezus, gij die niet gelooft in God. God heeft het bepaald. Dan zingt Asaf ook, gij zult mij leiden door uw raad. God is wel mijn eigen bedoeling. En dan voegt de Heer tenslotte in de derde plaats iets aan toe, en dat is die oproep. U vertrouwt op God, op zijn leiding. Geloof dan ook in mij. Geloof ook in mij. Dus in die verwarring, met die wetenschap dat God alles bestuurt en regeert, geloof ook in mij. En dan wijst de Heer op zichzelf, dan staat als het ware voor de discipelen, kijk, nou moet u in mij geloven. Dan moet u op mij vertrouwen. Dus die zaligmaker die steekt over zijn hemel, hij zegt, u moet op mij vertrouwen. En waarom zegt de Heer dat nou eigenlijk? Nou, we hebben gezien, ze zitten in de war. Ze zijn bang. En er gaat die nacht ook heel wat gebeuren. Iets wat ze totaal eigenlijk niet begrijpen. Want de Heer die laat zich gevangen nemen. Hij gaat naar dat kruis. Zal daar ook sterven. En tenslotte wordt hij begraven. En daarna zal hij weer opstaan. En dat zijn de meest belangrijke dingen in heel de wereldgeschiedenis. Dat is een stuk belangrijker dan bijvoorbeeld die oorlog in Oekraïne vandaag de dag. Nee, wat er 2000 jaar geleden gebeurd is, toen de Heer Jezus werd geboren, toen hij rondwandelde op de aarde, toen hij heer aan het kruis, toen hij weer opstond uit de doden, toen hij heen ging naar de hemel. Daar gaat alles om in deze wereld. Dus wat wij hier nu horen, wat God ons laat preken, dat is belangrijk. En daarom zou eigenlijk heel Amersfoort hier moeten zitten, want die moet die boodschap natuurlijk ook horen. U mag hier zitten. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, tegen zijn kerk, geloof ook in mij. Geloven, dat heb ik u gezegd. Wat is dat? Je hebt natuurlijk een verkeerd geloof. Je hebt ook een geloof dat op zich wel goed is, maar nog niet voldoende. Je hebt een historisch geloof, een verkeerd geloof. Dat is het. Dat je bijvoorbeeld gelooft dat God niet bestaat, is een verkeerd geloof. Een goed geloof, maar nog niet voldoende, is een historisch geloof. Wat is nou dat echte, ware geloof? Geloof ook in mij. Even nadenken dat u het onthoudt. Dat is een geschenk van de Heilige Geest. En dat echte geloof is dat we, het is zo eenvoudig mogelijk als dat u erover nadenkt, of u dat ook hebt bijvoorbeeld, en of u er ook verlegen om bent, dat we de Heer Jezus persoonlijk kennen. Dat is echt geloof. Dat we de Heer Jezus persoonlijk kennen. En dat kennen betekent dat wij persoonlijk een relatie met hem hebben. Dat is in eerste plaats. En dat is het ware geloof. Dat als je straks wakker maken. Er is nood in je leven. Maar één die overblijft is tegen Jezus. Alle anderen, dat kan me niet helpen. Dat is geloof. En dat dat heel persoonlijk is. Dat we hem persoonlijk kennen. Omdat we, hij tot ons heeft gesproken. Vanuit de Bijbel. In de nood van ons leven. Dat is het ware geloof. Dat we hem persoonlijk kennen. En dat we persoonlijk op hem vertrouwen. Dus twee dingen bij het ware geloof. Dat staat ook in onze catechismus. Zondag 7, vragen over het 21. Dat we hem persoonlijk kennen. En dat we persoonlijk op hem vertrouwen. Geloof ook in mij. Ja, er zijn een heleboel mensen die hebben dat geloof niet. Karin bijvoorbeeld niet. En Judas niet. En de anderen hebben dat geloof wel. En dat wordt geschonken door de geest. En dat geloof dat wordt ook beoefend. En de Heer zegt nou. Wat er ook gebeurt nu, vanavond en morgen en overmorgen, geloof ook in mij. U kent, vertrouw op mij. Dat bedoelt u. Heel persoonlijk. Wat er ook gebeurt. Dat u vertrouwt op mijn persoon. Want ik ben de Messias. Dat werd natuurlijk door de mensen in die tijd allemaal ter discussie gesteld. Ja, dit is wel een rabbi uit Nazareth. Er was ook wel belangrijke dingen gezegd. En mensen beter gemaakt. Maar nee, de Messias, die zou heel bijzondere tekenen doen. En Jezus van Nazareth was zeker niet de Messias. Dus, ik ben het wel hoor. En vooral het evangelie van Johannes onderstreept hij dat nog eens. Ook in dit hoofdstuk, dan zegt Thomas, ja maar. Heren, nou zegt u wel de weg, maar je weet er helemaal niet. Ze kijkt even zo maar aan en zegt, Thomas, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En dat kon de Heer doen. Hij wijst gewoon op zichzelf. Ik ben de weg. Ik ben het leven. Dat moet je dus niet bij jezelf zoeken, dat moet je ook niet bij anderen. Dat is alleen maar bij mij. Ik ben de Messias. En wat er ook gebeurt, geloof, vertrouw daarop. Nou, dat doen we dus van nature niet, maar als God nou door zijn geest in ons hart gaat werken, dan komt dat eerst heel pril. En dan gaat dat verder worden versterkt en worden uitgewerkt, dan komt zo'n geloof wat de Heer werkt op tot beoefening. En dat geloof dat is altijd, gaat altijd gepaard met verbrokenheid over de zonde. Ja, want geloof, hè, kijk, namaak geloof, dat is zeggen, oh wat fijn dat in de Bijbel, oh wat fijn dat in Jezus er is en zo, en verder niks. Een gemeente echt geloof. Dat gaat gepaard met. Wie ben ik aan zelf? En dan komen we erachter dat we hele zondige mensen zijn. Verloren mensen. En dat er nou een zaligmaker is en die zegt: geloof in mij. Dat ik stond daar en op zeg het nog maar eens even. Dat ik zondaar een verlos van de zonde. Dat ik zondaar een red uit de greep van de duivel. Dat ik zondaar een red van de ontzettende ernst en de dood. Dat ik zondige mensen verlos van het ongeloof. En tenslotte het allerbelang van zichzelf. Dat doe ik nu allemaal. En dat doe ik door mijn geest. gelooft ook in mijn persoon, ik ben de Messias. Geloof ook in mijn werk. Want dat heeft de Heer nu gedaan om naar de hemel te gaan, om zondaren te redden, om in deze wereld evangelieboodschap te laten klinken, de goede boodschap. Daarvoor is hij vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Daarvoor heeft hij de menselijke natuur aangenomen. Hij is dus net als u en ik mens geworden. Had handen en benen. Had eerst een vernederde natuur, heeft na zijn opstand een verheerlijke natuur gekregen. Verheerlijk menselijk lichaam. Is de broeder in alles gelijk. En in zijn komst uit deze wereld heeft hij twee dingen gedaan. Twee heel belangrijke dingen. In de eerste plaats heeft hij de hele wet, de 10 geboden, volledig gehoorzaamd. Die 10 geboden die we elke zondag voorlezen. En die we elke dag goed over na moeten denken. Heeft Jezus tot op de laatste punt en komma helemaal gehouden. En in de tweede plaats. U weet dat dus wet en overtreding ontstaat door schuld. En de Heer Jezus heeft de schuld van onze zonde. Heeft hij volledig betaald. En daarom moest hij sterven. En dan wilde hij ook sterven. Aan het kruis van Golgotha. En dat is zijn werk geweest op de aarde. Het werk heeft hij gedaan. Opdat nou zondige mensen door hem behouden worden. Geloof niet alleen in mijn persoon, maar ook in mijn werk. Wat ik gedaan heb. De apostel Paulus schrijft daarover in de brief aan de Korintiërs. Dat de Heer Jezus tot zonde is gemaakt door zijn vader. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Geloof ook in de weg die ik ga. Mijn persoon, mijn werk. En tenslotte nog iets, want hij heeft over de hemelvaart. Vertrouw ook op mijn overwinning. Want u weet ook wel dat de duivel een machtige vijand is en dat de dood, als je erover nadenkt, dan kun je ervan rillen. Heb u dat ook wel eens, dat u bang bent dat u moet sterven? Dat dan de angst aanvliegt. Dat kan, hè? Het zal er maar op aankomen. En wie moet u daar nou van verlossen? En nou, ja. Moet u dat nou zelf doen? Sommige mensen denken dat ze zichzelf kunnen verlossen van doodsangst. Met hun bekering bijvoorbeeld. Dus ja, maar ik heb dit toch meegemaakt en dat en dat en dat. Ja. Maar dat neemt de angst niet weg, hoor. Dus dat kun je niet zelf. Zullen we goed onthouden, jongen. We kunnen onszelf niet verlossen van doodsangst. Sommige mensen zeggen, ik heb helemaal geen doodsangst. Nou, dat is nog erg. Want we weten allemaal dat sterven, dat betekent God ontmoeten. En ik denk ook wel eens een hoop mensen die het zeggen, dat ze zomaar wat zeggen. En ik denk, ja, misschien een afgestomd geweten of zo. Nee, doodsangst, dat is het. Dat kun je niet zeggen. Andere mensen. Daar kom ik heel veel tegen, die gedachten. En dan moeten we dus, als derde, moeten we nog gauw een dominee komen. Dat is ook zo fijn. En iemand heeft gewoon net wat gezegd. En dominee zijn nog iets heel moois. En, maar andere mensen kunnen u tenslotte ook niet helpen. Natuurlijk, het dominee is altijd goed als hij even komt bij een sterven. Dat is zeker. Hè? Dat doe ik ook graag. Maar we kunnen elkaar niet helpen. Ik kan mezelf niet helpen. De mensen kunnen. gelooft ook in mij. Hij heeft overwonnen. De ene die elkaar redt, dat is die zaligmaker in de hemel. Het was dus een woord van hem ontvangen. Als we eens een klein beetje geloof daarop mogen oefenen. Ja, dan is hij de overwinnaar. In de strijd. Hij is niet alleen gestorven, maar ook weer opgestaan. En hij zegt ook, ik leef. Hij kan niet meer sterven. Ik leef. Dat is deze hoofdstuk. En jullie zullen leven. Dus dat is de zaligmaker. Voor zijn hemelvaart zegt hij, ik leef en jullie zullen leven. Vertrouw ook op mijn overwinning. Mijn persoon. Mijn weg. Mijn werk. En mijn overwinning. Mooi is dat om dat nou bij hemelvaart in herinnering te roepen. Wat hij nou heeft gedaan. Opdat zijn kerk zalig wordt. En nu gaan we naar het volgende vers. Maar eens gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 24. En daarvan het vijfde vers. Verhoog op poorten nu de boog. Rijst eeuwige deuren. Rijst omhoog. En wat er verder volgt. In mij, en dan gaat de Heer verder. Ik kijk de discipelen aan, 11 discipelen. En dan gaat hij hen iets vertellen wat ze misschien wel een klein beetje weten, maar nog niet zo helder. En dan staat er in vers 2: in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Huis mijn vaders, daar bedoelt de Heer de hemel mee. In de hemel, daar is God de Vader. Daar zijn de heilige engelen. Daar zijn ook al de zielen van al Gods kinderen. Verder zijn daar Henoch met ziel en lichaam en Elia met ziel en lichaam. Dus die zijn er ook al. Dus in de hemel is al een enorme hoeveelheid engelen en heiligen die er allemaal Gods lof verkondigen. Dan gaat de Heer er nog iets bij zeggen. Dan zegt hij, in het huis mijn vader in de hemel, de plek dus waar God woont, huis, daar woon je. Huis van mijn vader zijn vele woningen. En daar bedoelt de Heer ermee, kijk, dan ga ik naar de hemel. En daar is heel veel ruimte. Ja. Daar is plek voor al mijn kinderen. In het huis mijn vaders, daar zit een deur in. En die deur die gaat één keer open. En dan komen we in een enorme ruimte. Veel, dus heel veel ruimte. Zodat alle gelovigen daar eenmaal aankomen. Dus die gedachte wil de Heer dan eerst eens tegen de discipelen zeggen. Want kijk, we zouden natuurlijk in hun situatie, maar ook vandaag kunnen denken. Ja, er worden niet zoveel mensen bekeerd. En God heeft liever niet dat er ook te veel komen. Want ja, dat zou bijvoorbeeld niet goed zijn voor, ik weet niet. Ja, stel nou dat, ja, dat de Bijbel, wacht, de Jezus in de Bijbel zit, dat het waar gaat worden. Dat zelfs de hoeren de tollen voorgaan in het koninkrijk Gods. Ja, dan krijg je toch een raar. Ja, dat zouden we niet prettig vinden. De Fariseeën vonden dat helemaal geen prettige gedachte. Die zeiden, de Jezus, die rabbi uit Nazareth, die gaat om met zondaren. En eet met hen. Dat is niet goed. Dus dat die hemel wat beperkt is en dat er maar een select aantal mensen, dat is een gedachte die ons aanspreekt. En dan zitten we natuurlijk zelf daar wel bij. Maar Jezus, zo is het niet. Nee. In het huis van mijn vader in de hemel zijn heel veel woningen. En ik ben de eerstgeborene, zeg ik, op een andere plek in de Bijbel, van heel veel broederen. Dus het evangelie is wel een boodschap. En ook dat hemelvaartsevangelie. Dat ons bepaalt bij de ruimte die er is bij God vandaan. En dat moeten we ook goed onthouden. Hè? Misschien zegt u, zou ik nog wel behouden kunnen worden. Vele woningen. Ja, maar legt God dan geen belemmeringen op? Nee, God legt geen belemmeringen in de weg. Nee. Wij zelf doen dat wel. Wij zeggen alleen maar belemmeringen op. De ene keer zijn het wereldse belemmeringen, de andere keer zijn het godsdienstige belemmeringen. Wereldse belemmeringen, bijvoorbeeld van, ik heb er niet zoveel tijd voor. Ik heb er ook niet zoveel zin aan. Een godsdienstige belemmering, ja, maar God heeft een huisverkiezing en ik ben waarschijnlijk niet uitverkoren. Alsof wij wat te maken hebben met de boekhouding van de Heere. Dus het is een boekhouding, alleen daar mag u niet in kijken. Daar hebben u niks mee te maken, dat is Gods boekhouding. Het gaat toch allemaal wel dat grote bedrijven in ons land, bijvoorbeeld Shell, een groot bedrijf, nou die laat ons toch niet in hun boekhouding kijken. Die wel. Bij de Heer ook, met uitverkiezing ook. Hè. Dus Gods boekhouding houdt de Heer erbij, vertelt het ook, dat het allemaal zijn uitverkiezing is. Maar de verborgen dingen zijn voor de Heer. Openbaarde voor ons en ons, en dit is geopenbaard. In het huis van ons vader zijn vele woningen. En, zegt de Heer erbij, als u nou denkt dat het anders is, anderszins, denk ik, ja, het huis van mijn vader, en de hemel, dat is misschien wel voor een heel beperkt aantal mensen. Want daar werden de Joden ook mee opgevoed met die gedachte. De heidenen, nou, dat was sowieso afgeschreven. Je had dan de Joden, de schaar die wet niet kent, dat was ook niks. En tenslotte had je nog een heel select groepje. Farizeeën, schriftgeleerden en zo. En die zouden dan, nee, zegt de Heer. Als het anders zou zijn dat er in het huis van zijn vader maar heel weinig met heel veel, dan zou ik dat u zeker gezegd hebben. Maar het is niet zo. De kanttekening daarbij, die zegt dat ook bij dat anderszins, indien niet. Hoe zou ik het u gezegd hebben? Dat is, ik zou u met geen ijdele hoop opgehouden hebben. Dit bedoelt eigenlijk. U moet niet denken dat wat ik u nou zeg, dat huis met vader, dat een soort ijdele hoop, een soort hersenschim is. Dat is echt waar. Dat in dat huis van mijn vader zijn er veel. Ik kom er vandaan. Ik weet dat echt. Dus dat u daar geen verkeerde en onjuiste gedachten over gaat hebben. En dan komt de Heer bij zijn hemelvaart. Dat is natuurlijk beeldspraak ook wat de Heer gebruikt. En dan zegt hij, nou ga ik heen om uw plaats te bereiden. Dus met de hemelvaart opgestaan aan de hemelvaart. Keert de Heer dus terug naar het huis van zijn vader. Hij is daar weggegaan, toen was hij alleen nog God. Hij keert terug, dan is die God en mens in één persoon. De Heer kwam dus anders terug dan dat hij wegging. En dan komt hij terug als middelaar, God en mens in één persoon met zijn verheerlijkte natuur. En dan gaat hij plaats bereiden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar is de Heer dus in de hemel werkzaam. Dat doet de Heer in de hemel. Plaats bereiden. In de eerste plaats is de Heer Jezus hoofd van zijn kerk. De kerk van het Oude Testament. De kerk van het Nieuwe Testament. De kerk die er al is en de kerk die er nog moet komen. En het hoofd bouwt als het ware aan dat lichaam. Vandaar dat in de Bijbel ook gebruikt wordt het beeld van het huis wat gebouwd wordt. Dus in de hemel is de Heer Jezus als hoofd van de kerk bezig. Met dat lichaam te bouwen. Daar is hij 24 uur per etmaal mee bezig. Dat doet de Heer door het laten prediken van het evangelie. Want ik las vanmorgen bij Luther. Door het evangelie en door de prediking van het evangelie komt God naar de aarde. En door het geloof stijgen wij op naar de hemel. Dat vond ik wel mooi van Luther. Dus God komt in de prediking van het evangelie naar de aarde. En door het geloof stijgen wij op naar de hemel. En de Heer Jezus is bezig vanuit de hemel, als de hoofd, met zijn kerk te vergaderen. En daar gaat hij gewoon mee door. Daar is natuurlijk een tegenstander van. Wij zelf zijn er ook tegenstanders van. Want iedereen zit van nature zo in de kerk, hè? Niks mee te maken. Dat is onze natuur. Zoals dat bij Paulus ook was voor de bekering. Nou, hij kon die volgelingen van Jezus en Nazareth wel, kon hij niet luchten, dan zie je dat ze allemaal doden. Ja. En toen werd de kerk in het leven van Paulus, toen zei de Heer Jezus, Saul, wat vervolgen mij. En toen was het omgekeerd. En dat doet de Heer vandaag nog hoor. Dan zit je in de kerk op hemelvaartsdag. Dan denk je, oh, een beetje moe. Ik heb je wel zin aan. En dan zegt hij zomaar, zeg, wil jij eens luisteren? Zul je oren open doen? Dat is allemaal persoonlijk. Lijkt net alsof je helemaal alleen in de kerk zit. Ik ga heen. Ik ben bezig om mijn kerk te bouwen. En zeg, zou je eens goed luisteren? En dan schrik je misschien soms. En zo denk je, hoor ik dat nou wel goed? Maar keer ik niks aan mijn oren? En dan worden mensen stilgezet. En dan zegt hij niet onmiddellijk van, nou, ik ga ook naar de hemel. Of nee, dan zegt hij, ik ga waarschijnlijk niet naar de hemel. Want ik heb gezondigd. Ja, en dat is een zekerheid. Los van de Heer gaat mijn zoon naar de hel. Gaat hij voor eeuwig verloren. En dat is ook wat de Bijbel ons wel leert. Dan schrik je van jezelf aan de grond. Bedroef naar huis. Zeg, Heer, het gaat zo niet goed. Het gaat zo nooit goed. En ga bidden. En dan zoek je naar die weg van het behoud. En Heer, zou het bij mij kan niet en bij die niet. Maar misschien daar nog mee praten. Dat boek eens lezen. Dat is allemaal goed hoor. Maar zou u dat nou eens willen doen? En dan ga je beter luisteren. Dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen. De Heer bouwt dus vanuit die hemel zijn kerk aan het hoofd. Dat is niet meer bezig. Hij breidt die kerk uit in de breedte en in de diepte. Ik ga heen. Zo bereidt hij dus plaats. Zo maakt hij elke dag nog weer nieuwe ruimtes vrij, zodat er allemaal weer zielen kunnen komen. Dat is dat wereldwijde werk van de opbouw en de uitbouw van Gods koninkrijk. Wat de Heer Jezus en de discipelen ook hebben leren bidden. Uw koninkrijk komen. Dus het bouwen. Hij is ook bezig met het bidden. Ja. Trouwens nog even. Op grond waarvan bouwt de Heer nu zijn kerk? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En hoe kan de Vader nu iedere keer weer ruimte maken voor weer een nieuwe zondaar? Ja. En dat gebeurt elke moment op deze wereld. Elke moment wordt er weer een nieuwe zondaar bijgedaan. Maar hoe kan dat nou? Want die mensen die komen bijvoorbeeld, ik noem maar een heel raar voorbeeld, stel dat er nu vandaag ergens in een of andere buitenwijk van Buenos Aires in Zuid-Amerika iemand tot bekering komt. En die heeft heel zijn leven in de drugshandel gezeten. Ja, dan zouden wij zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Dan moet er eerst wel eens. En bij God gaat het ook zomaar niet. En hoe kan het nou dat dan zomaar zo'n heel slecht iemand een plek krijgt dat er een woning voor hem gemaakt wordt? Weet u dat? De Heer Jezus heeft ook zijn bloed, zijn werk meegenomen naar de hemel. En laat ze mijn handen zien. Het gaat erin. Dat wijst op zijn kruis lijden. En in de hemel laat hij ook zijn zijde, hier een groot gat in. Dat die soldaat heeft gestoken. En op grond van zijn offer wordt die kerk gebouwd. En dat moeten we nooit vergeten. Op grond van het offer wat hij gebracht heeft. En dat laat hij nou elke keer zien. Elke keer, dat staat in de Hebreeënbrief. Die zijn offer heeft ingebracht in dat binnenste heiligdom. En dat laat zien aan zijn vader en aan de engelen. In de tweede is hij een bidden. Een bidden. Het is voor ons vragen, maar het is voor Jezus eisen. Want hij heeft het volbracht. Hij eist. Die de rechterhand God die ook voor ons bidt, ook voor ons eist. En wat eist de Heer? Nou, hij bewijst de bewaring van zijn hele kerk. Dat is enorm werk. Neem een voorbeeld uit het gewone gezin. Een gezin, vader, moeder en kinderen. Kinderen ontvangen is heel mooi. En dat is echt ontroerend. Maar vervolgens moet die kinderen wel opgevoed worden. Dat snapt u. Dat is een enorm werk. Daar ben je soms 24 uur per etmaal mee bezig. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. De Heer is dus bezig om zijn gemeente en om zijn kinderen op aarde op te voeden. Tot zijn eer. En tot hun zielenzaligheid. En daar is hij nou vanuit de hemel mee bezig. En daar gebruikt hij voor weer de prediking van het evangelie, de Bijbel, de sacramenten, de psalmen. Het samenkomen in de gemeente waar we een plek hebben gekregen van de Heer. En zo wil de Heer vanuit de hemel werken. ik ga heen om uw plaats te bereiden. Is dat nou geen diepe gedachte? Dat er nu op dit moment een levende heiland is, die voortdurend zijn werk laat zien, wat hij gedaan heeft, en voor zijn kerk de geestelijke welstand eist. En dat hij daarvoor de middelen ook ruimschoots ter beschikking heeft gesteld. Ja, dat allemaal toch wel een Bijbel, dacht ik, hè? En niemand verhindert u om daar veel in te lezen. En elke keer als we daarin lezen, vooral natuurlijk het Johannesevangelie, dan ontmoeten we woorden Gods. En niemand kan ons verhinderen om ook veel te bidden. Paulus zei, ik bid zonder ophouden. Spoort hij de mensen toe aan. En zo is de Heer dan maar bezig vanuit de hemel. 24 uur per etmaal. En zo is hij ook bezig in de harten van zonde om plaats te bereiden. Plaats te maken voor zichzelf. Dat is ook nog wel een mooie gedachte bij plaats maken, hè? De natuur is natuurlijk helemaal geen plek voor de Heer. Dat was al bij de geboorte zo. En die er geen plaats. Als God nou door zijn geest komt, dan laat hij zien wie zijn. Sommige vragen, hoe word je nou bekeerd, dominee? Nou, dan moet je A, naar de kerk gaan. B, dan moet je knieën buigen. En C, dan moet je goed luisteren. En hoe wordt een mens nou bekeerd? Nou, dan grijpt de Heer in ons leven. Ook de verhoogde heiland grijpt dat in ons leven. En dan zegt hij, jongen, je zult niet verder. Want zo kun jij niet sterven. Of zo kun je mij niet ontmoeten. Zo bekeert de Heer de mens. En dan, als het een namaakbekering is, dan vergeten we dat weer gauw. En als het echt is, dan komen we daar niet meer van los. Dan gaat dat met ons mee. Dan kunnen we er soms ook niet gaan slapen. En dan zeggen we, Heer, hoe moet dat nou anders worden? En dan geeft dat een aangebonden leven. En Heer, zou u dan naar mij willen omzien, want dan ben ik onbekeerd. Wil u me bekeren, dan ben ik onverzoend, wil u me verzoenen. En dan gaat de Heer een weg, dat noemen we de weg eerst van ontdekking en daarna de weg van geloof, waarin hij tenslotte plaats maakt voor zichzelf. En hoe doet de Heer dat dan? Hoe maak je nou plaats voor zichzelf? En dan is een van de mooiste voorbeelden, dat is altijd weer hoe een jongen en een meisje verkeerd gaan en met elkaar gaan trouwen. We weten toch allemaal hoe dat gaat. Het is niet zo dat je 's ochtends wakker wordt en nou ben ik getrouwd. Er gaat een heel proces aan vooraf. Eerst leert de jongen een meisje zien. Meisje de jongen. Gemeente. Gewoonlijk laat de Heer eerst iets wat van zichzelf zien. Niet dat we het onmiddellijk kunnen begrijpen, maar laat hij dat van zichzelf zien. In de kerk. Dat hij een goede zaligmaker is. In de tweede plaats krijg je hem dan ook lief. Kun je niet goed begrijpen wat er gebeurt. In de derde plaats ga je ook naar hem luisteren. En tenslotte in de vierde plaats, als ook gaat de stap voor stap, geef je hem ook eens een hand. Komt de Heer dichtbij. Zo gaat dat, gemeente. En het allerbelangrijkste is, dat is wezenlijk, dat tenslotte dan komt tot een huwelijk. Bijvoorbeeld de avondmaal. Of bijvoorbeeld thuis. Toen dat zo helder werd, dat je het omhelst. Zulke is mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. Dus vanuit de hemel is de Heer Jezus bezig om plaats te bereiden. Dat doet hij op grond van zijn offer. Dat we zien. Dat doet hij door te bidden. En dan tenslotte onze derde gedachte. En wanneer ik zal heen gegaan zijn. Dus wat er, die hemelvaart zal dus echt gebeuren, zegt de Heer hier eigenlijk. En uw plaats zal bereid hebben. Dus vanaf het begin van de wereld, maar zeker vanaf de hemelvaart, is de Heer bezig. Zijn werk te laten zien, zijn voorbeeld doen. En dat gaat maar door en er komen iedere keer nieuwe ruimtes bij. En uit alle tongen, talen en naties, dat is ook beloofd in de Bijbel. Psalm 87 zingen we er ook over. En met de Pinkster, daar gaan we er weer opnieuw bij stilstaan. He, dat ze in Sion zullen worden ingeleid. En dat gaat door. Dat grote werk Gods in deze wereld. Duivel is er tegen, de mensen er tegen. Maar God gaat gewoon onverstoorbaar door. Oorlogen of geen oorlogen, rampen of geen rampen. God gaat gewoon verder. En wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, als u straks, en we weten niet wanneer het laatste kind van God, de laatste uitverkoren er is, dan is het klaar. Dan heeft de Heer dus eerst is hij naar de aarde gekomen. Vervolgens heeft hij op deze aarde geleden en is weer opgestaan. Vervolgens heeft hij eeuwenlang zijn kerk gebouwd, een ruimte gemaakt. En tenslotte is de laatste er. Zij zijn allemaal. Het is net een gezin. Ouders en kinderen, 5, 7, 8 kinderen. Van, en je verjaardag, ze zijn er allemaal. En dan wordt de deur dicht. Dan gaan we eten. En dan beginnen ze vrolijk te zijn. Het grote huisgezin Gods. En God neemt aan tot kinderen. En als dan de laatste kind binnen is, dan gaan de deuren dicht. Dat is ook zo verteld in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maag. En dan zegt hij in de Bijbel, dat is ook weer iets geweldigs. Ik dacht dan, kom ik weder. En zal u tot mij nemen. Dus als dan die hele kudde er is, dan zijn er heel veel hoor. In de openbaring staat zelfs een garen die niemand tellen kan. Miljoenen mensen zullen ze allemaal zijn. En dan komt de Heer terug naar deze wereld. De eerste keer is hij geweest als zaligmaker. De vernederde menselijke natuur. En de tweede keer komt hij terug als rechter. Om te oordelen de levenden en de doden. Plotseling onverwachts verschijnt. Dan kom ik weder tot u. Komt u terug in het algemeen, op de aarde, daar zal u ook over na kunnen denken. Maar er staat hier allemaal, hij komt weer tot zijn kerk, tot zijn kinderen. Worden alle doden opgewekt. Worden ook zijn kinderen opgewekt. Want wij geloven namelijk in de wederopstanding van het vlees. En dan neemt hij ze tot zich. Dan zullen we hem dus zien gelijk hij is, zegt de apostel Paulus. Opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Dan mag u dus allemaal delen in die volle heerlijkheid die ik verdiend hebt. De Heer is nu al in de hemel. Dat is in de heerlijkheid Gods. In zijn heerlijkheid. En daar gaan Gods kinderen ook allemaal naartoe. Er komt dus een moment. Dat alle ware gelovigen. Samen met alle andere gelovigen. De heerlijkheid Gods zullen binnengaan. En gemeente, dan moet ik daar even wat bij zeggen. Want het is niet zo in de Bijbel dat wij moeten zeggen, ik wil wel graag dood of zo. Want de dood is de koning der verschrikking. En die is door de zonde in de wereld gekomen. En ik lees nergens dat Paulus bijvoorbeeld opschrijft, ik wil wel graag dood. Nee. Integendeel, Paulus die schrijft bijvoorbeeld zijn laatste brief, of Timotheus gauw bij wil komen. Dan wil ik graag Timotheus een keer ontmoeten. Dus Paulus had ook behoefte aan ontmoeting. Maar weet u wat Paulus wel schrijft? Ik wil graag bij de Heer zijn. Want dat is zeer ver het beste. En dat dat alleen door de dood kan, dat is zo tot het moment dat de Heer terugkomt. Maar Paulus wilde graag bij de Heer zijn. En dat is de diepe wens van al Gods kinderen. En dan komt hij weer terug. En dan zal hij al zijn kinderen weer opwekken. Met een heerlijk lichaam. Dan zal hij het oordeel uitspreken. En dan zal hij tegen hen zeggen, kom maar binnen. Gij gezegende mijn vaders. En dan begint de bruiloft. En dan begint het feest. Dat nooit meer zal eindigen. Een feest voor allen. Die hem hier op aarde ootmoedig vrees. Dan kan er hier op aarde wel eens een moment zijn dat je verdrietig bent. Dat je bedroefd bent. Dat je ook radeloos en reddeloos bent. Dat kan. Maar je dan let op hoe het eenmaal zal aflopen. Hoe het eenmaal tenslotte God zal zijn alles en in allen. O gemeente. Dan hebben we hier op aarde maar een verdrukking van een paar dagen. En dan zijn de christenen in de oude kerk. Sursum corda. Omhoog. Daar. De boeingsomstandigheid. Omhoog daar. Want daar is de heiland. Daar is de zalemer. En dat is ook de toekomst. Gemeente, zo is het hemelvaart. Zit u nu met uw hart op de aarde of in de hemel? En waar wil u nou graag naartoe? Zoek de dingen die boven zijn. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 69. Ga hemel, aard en zee vermeld, Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. 69 vers 14. collecte voor de kerk is bij de uitgang of anders via de bankrekening. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.